We lezen Jona 3.
En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en hij ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zeide: Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen hun vasten uit en bekleedden zich met zakken, van de grootste af tot de kleinste toe. Want dit woord geraakte tot een koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon. En hij deed zijn eerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen. En men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: Laat mens nog beest, rund nog schaap iets wat smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mag zich wenden en berouw hebben. En hij mag zich wenden van de hittigheid zijn toons, dat wij niet vergingen. En God zag hen werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En hij berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet.
De tekst voor de prediking, gemeente, is Jona 3, vers 1 tot en met 5. Jona 3, vers 1 tot en met vers 5 is de prediking in deze morgendienst. Het geding tussen Gods woord en Gods knecht. Het geding tussen Gods woord en Gods knecht. Onder dat thema wordt het boek Jona bepreekt. Letten vanmorgen allereerst op de prediker. Die wordt opnieuw naar Nineveh gezonden. De prediking die voor het eerst in Nineveh wordt gebracht. En de gepredikte die direct door Nineveh wordt geloofd. Dus de prediker die opnieuw naar Nineveh wordt gezonden, de prediking die voor het eerst in Nineveh wordt gebracht en de gepredikte die direct door Nineveh wordt geloofd. Terug bij af. Zo zou je het begin van hoofdstuk 3 kunnen typeren. Als je het zo, die eerste twee hoofdstukken, niet zou weten, dan zou je denken dat het boekje Jona hier bij hoofdstuk 3 begint en het woord des Heren geschiedde tot Jona. Zoals zoveel Bijbelboeken beginnen, of een nieuw begin in het leven, een nieuwe periode in het leven van een profeet, wanneer de Heer hem weer een nieuwe opdracht geeft, aanvangt met diezelfde woorden. Het woord van de Heren geschiedde tot Jesaja, de profeet, de zoon van, en er komt vaak ook een stuk datering bij, om die profeet ook te kunnen plaatsen in de tijd. Zo ook hier aan het begin van hoofdstuk 3. Bijna woordelijk komen de eerste versen van hoofdstuk 3 overeen met het begin van Jona zelf. Hoofdstuk 1, de eerste vers. De enige afwijking die al meteen zichtbaar wordt trouwens, dat is in vers 1, is dat woordje ten andere malen. Opnieuw, voor de tweede keer, geschiedde het woord van de Heere tot Jona, en die nu niet meer genoemd wordt de zoon van Amittai, maar Jona alleen, zijn roepnaam staat hier nog aan het begin van hoofdstuk 3. Het is alsof de Heere daarmee wil duidelijk maken dat hij aan de ene kant de draad weer oppakt en aan de andere kant de lijn gewoon doortrekt. God pakt aan de ene kant de draad op. Dat moet Jona in elk geval ook wel zo hebben ervaren. En daar moeten wij vanmorgen ook even bij stilstaan. Dat hoofdstuk 3 niet zomaar begint met de opmerking, nadat in hoofdstuk 2 beschreven wordt hoe Jona zich heeft verootmoedigd voor God en tot beledenis van zijn schuld en zonden is gekomen, en de Heere vervolgens als antwoord op Jona's gebed, zonder dat God een woord sprak, Jona weer op het droge stelde, terug in het leven plaatste. Zo zagen we dat toen we die laatste woorden van hoofdstuk 2 nog eens rustig belichten in het geheel van de schrift. God plaatste Jona uit de dood in het leven, trok hem als het ware voor de poorten van de hel weg en plaatste hem op het droog. Die uitdrukking het drogen, dat hoorden we toen vanuit het geheel van het Oude Testament, was niet zomaar een uitdrukking. Maar zoals Israël uit de dood gered was, uit het slavenhuis van Egypte en op het droog aan de andere kant van de Schelfzee was geplaatst, zoals opnieuw datzelfde volk Israël 40 jaren lang in dat barre oord de woestijn had rondgezworven, waarbij het hele volk was omgekomen vanwege het ongeloof, maar vervolgens door Gods hand weer op het droge was gezet aan de andere kant van de Jordaan. Zo wordt Jona uit de dood teruggeplaatst door God in het leven. En dat God dan met deze man opnieuw begint. Ten andere male, voor de tweede keer, geschiedde het woord van de Heer. En dat God opnieuw aan deze profeet een opdracht geeft. En daarmee duidelijk maakt in het leven van Jona, al heb je van jouw kant het ambt verbeurd om nog langer prediker te zijn namens mij. Ik neem redenen uit mezelf om wel verder te gaan met jou. Dat moet wat geweest zijn voor Jona. Stinkend naar het binnenste van die grote vis. Met het zand nog aan zijn kleren. En met die geschiedenis die achter hem ligt, komt God in zijn onveranderlijke trouw weer opnieuw tot Jona. Juist hier op dit beslissende moment schittert het genadekarakter van Gods trouw in het leven van Jona. Want tegen de achtergrond van het dieptepunt in Jona's leven, letterlijk en figuurlijk diep in het hart van de zee, God Jona al die dagen heeft vastgehouden in zijn trouw en niet heeft laten vallen, overgegeven heeft aan zijn eigen keus. Maar dat God met deze man verder gaat. Het maakt Jona, als het goed is, ook klein. Als Jona op zijn plek is, we zullen zien of dat ook zo is straks. Maar als het goed is, maakt dat Jona ook klein. Dat God opnieuw met mij begint. En zwijgt over alles wat er gebeurd is in die afgelopen week. Met geen woord komt God daarop terug. Er werd trouwens ook van Gods kant in Jona 2 geen woord gesproken. Tot nu toe heeft de Heer nog maar 2 keer gesproken. En dat was aan het begin van hoofdstuk 1. Maak u op, ga naar Nineveh. En hier voor de tweede keer spreekt God tot Jona in hoofdstuk 3. Maar al hoorde Jona Gods stem niet, Jona ervoer wel Gods nabijheid. In de wijze waarop de Heer in het leven van Jona dwars door die crisis heen heeft geleid. En er ligt, en ik trek die lijn toch even gemeend, ook een hele mooie lijn naar u en mijn leven. Dat God ook spreekt zonder een woord te zeggen, terwijl we wel hem horen. In de wijze waarop hij ons leven leidt, vaak in dieptepunten. Als je soms verdoofd bent en stom geslagen vanwege alles wat er op dat moment plaatsvindt. Dan hoeven wij geen hoorbare stem uit de hemel te krijgen. Geen tekst die opeens invalt. Maar dan mogen we in kinderlijk vertrouwen ons overgeven aan ons, aan Gods hand, die ons bij de hand wilt nemen en dwars door alles heen ook wilt leiden. Daarin zien we ook de wijsheid van de Heer. En ik denk dat juist de vader of een moeder dat ook herkent. Gods handelen vaak in zo'n situatie. Als je kind iets ergs heeft overkomen, dan ga je geen groot verhaal ophouden. Maar dan ga je handelen. En vaak doe je dat zwijgend en heel direct. Er is geen tijd te verliezen. Maar zo ook wanneer we terugkijken even op Jona 2. Er was geen tijd te verliezen met Jona. Want als Jona zijn zin had gekregen, dan was het uit en afgelopen met Jona. Maar dat God dan zonder een woord te zeggen optreedt en ingrijpt en handelt. Dat is God spreken. En pas als de rust weer teruggekeerd is in het leven van Jona en hij op het drogen staat, komt er ook weer ruimte om in de stilte te luisteren naar het woord van God. Gods hand en Gods woord die als het ware zo op elkaar ingrijpen in het leven van Jona. God spreekt voor de tweede keer tot Jona. Nee, er staat niet God. Er staat het woord van de Heere. En zet daar vanmorgen, want dat is de gouden draad in de prediking, even een streep op. Er staat niet het woord van God geschieden, maar het woord van de Heere geschieden ten tweede maal tot Jona. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. De prediking die ik tot u spreek. Wat moet Jona eigenlijk preken? Nou, we zijn er eigenlijk in de afgelopen weken ook stilzwijgen daar voorbij gegaan. Als u even met mij terugbladert naar hoofdstuk 1, dan zult u ook merken dat er toch wel iets aan de hand is. Er staat in hoofdstuk 1, als God voor de eerste keer, of de Heere voor de eerste keer tot Jona spreekt, in vers 1 en 2, en het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh, predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Punt. God roept Jona, en God maakt het adres van Jona's prediking bekend, die grote stad Nineveh. Nou, Jona wist wel wat voor stad dat was. Dat had de Heere ook wel zonder woorden duidelijk kunnen maken aan Jona. Die stad stond bekend om zijn gruweldaden, zijn bloedvergieten, de goddeloosheid die wijd en zijd bekend was in het leven van Jona. Dat heeft zijn neerslag gekregen, niet alleen in dit boek, maar ook in het boekje, in de verschillende geschriften van andere tijdgenoten, na hun bijvoorbeeld, en andere profeten, die keer op keer dat benadrukken dat Nineveh bekend staat vanwege zijn kwaadheid, boosheid, agressie, haat en onverdraagzaamheid. En God maakt dat bekend aan Jona, dat dat ook de reden is om Jona te sturen naar Nineveh om te prediken. Maar wat Jona moet verkondigen en wat de inhoud is van zijn prediking, dat liet God nog achterwegen in hoofdstuk 1. Het enige wat Jona moest doen was zijn koffers pakken en vertrekken naar Nineveh. Met de opdracht om te prediken. Maar wat voor prediking Jona moest brengen in Nineveh? Of dat nu van gericht of van genade, van dood of leven, van oordeel of van vrijspraak zal zijn, dat liet God achterwege. En zo ook hier aan het begin van hoofdstuk 3, als de Heere weer opnieuw gaat spreken tot Jona en hem de opdracht geeft voor de tweede keer om naar Nineveh te gaan, dan maakt de Heere duidelijk dat wat dat betreft er helemaal niets veranderd is. Het doel is nog steeds hetzelfde, Nineveh, die grote stad. En wat Jona moet doen, dat maakt de Heere ook direct duidelijk in het leven van Jona. Preek tegen haar! Maar God verzwijgt wat Jona moet zeggen. En daardoor valt al het licht op de houding van Jona. Of Jona onvoorwaardelijk gehoorzaamt aan God. Zonder dat Jona van tevoren aan de Heere gaat vragen, Heere, wat moet ik dan zeggen? Zonder dat Jona God gaat vermoeien zoals Mozes dat deed, met allerlei tegenwerpingen. Zonder dat Jona aan de Heere gaat voorhouden dat hij eigenlijk niet geschikt is en dat God beter een ander kan zenden, zeker naar die geschiedenis van hoofdstuk 2. Alle nadruk valt nu op de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van Jona. Wat God aan Nineveh gaat vertellen, dat verzwijgt de Heere nog. Maar Jona moet wel naar Nineveh omdat God iets wil vertellen aan deze stad. Spreek tegen haar. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh. Ja, eigenlijk kan hij ook geen kant meer op. In hoofdstuk 2 kon hij nog kiezen. Vooruit naar Nineveh of achteruit, ver bij God vandaan. Toen lag er daar in de haven nog een schip op Jona te wachten. En kon Jona voor zijn idee zijn eigen plan trekken. Toen had Jona nog de keuze om in de golven, in de storm te kiezen, of te buigen of te blijven staan. Maar Jona staat letterlijk en figuurlijk met de rug tegen de zee. Er is geen weg meer terug. Hij moet wel naar Nineveh. God heeft deze profeet niet alleen op het droge gezet, maar ook op een plaats gezet waar Jona niet meer links of rechts achterom kan gaan, maar moet volgen en de Heere moet nalopen onderweg naar Nineveh. Nineveh nu was een grote stad. Gods staat er in onze vertaling. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Een grote stad Gods. Ik moet er iets over vertellen, gemeenten, om deze uitdrukking ook toe te lichten. Dat heeft ook iets te maken met de taal van de Bijbel, het Hebreeuws. Wij kunnen in onze taal ook dingen met elkaar vergelijken. Iets is groot, een groot huis. En als je dan voor dat huis staat en je kijkt zo in de straat, dan zeg je, kijk, dat huis is groter dan dat huis. Maar draai je om, dan kun je misschien ook zeggen, maar dat huis is het grootste van allemaal. Groot, groter, grootst. Nu kan het ook zijn dat je in een situatie terechtkomt dat je niets meer kan vergelijken. Ik denk bijvoorbeeld even kinderen, misschien ben je er wel eens geweest, ik nog nooit. Maar dat je in een hele grote miljoenenstad terechtkomt, in New York bijvoorbeeld of Hongkong. Waar zoveel mensen bij elkaar leven dat de overheid van die stad niet eens weet hoeveel inwoners er eigenlijk in die stad huizen. Als je terugkomt hier op Urk, en je vriendjes vragen aan je, waar ben je geweest? En je vertelt, nou, ik ben in New York geweest. New York, wat is het? Nou, dat is wel zo'n grote stad. Hoe groot dan? Groter dan Utrecht? Nee. Amsterdam? Groter dan Nederland? En dat je eigenlijk op een gegeven moment tegen je vriendje moet zeggen, ik kan het gewoon niet vergelijken. Zo groot! Het is voor ons dan niet te bevatten. We kunnen het nauwelijks beseffen dat er zoveel miljoenen mensen op zo'n klein stukje grond bij elkaar wonen en leven en werken. Nou, voor zulke soort uitzonderlijke situaties heeft het Hebreeuws dan ook een uitdrukking. En dan zegt het Hebreeuws, het is een Gods grote stad. Door ons mensen niet te meten, niet te bevatten. Alleen God weet hoe groot die stad is. Dat moet wat geweest zijn, gemeente. Ik stel me dat maar gewoon heel concreet voor. Dan zie je dat kleine mannetje er lopen over die zandvlakte onderweg naar Nineveh. In de afgelopen weken is hij helemaal alleen geweest in het hart van de zee. Er was geen sterveling om hem heen. De poorten van de eeuwigheid verkeerd. En dan zo in één keer van de diepte van de zee geplaatst worden voor een stad wat ons bevattingsvermogen te boven gaat. Het krioelt er van de mens. Tienduizenden kinderen, zoals Jona 4 dat vermeldt, die daar spelen in de straat. Komen en gaan van mens. Enorme gebouwen, zeker voor die tijd. Waar koningen bij elkaar komen om met elkaar te vergaderen. De handel die bedreven wordt in Nineveh. Grote legerplaatsen vanwege de soldaten van de Assyriërs. Enorme vestingmuren die dreigend omhoog reis. En duidelijk laten zien, zonder dat er nog een slag is gevallen, dat deze stad onneembaar is. En dan komt daar dat kleine mannetje Jona aan, met helemaal niets, dan alleen maar de opdracht om te preken. Een grotere tegenstelling is niet denkbaar. Nineveh, die stad vol mens, vol bloed vergieten. En Jona, dat kleine stipje aan de horizon, dat stapje voor stapje dichter bij die grote stad komt. Maar hoe dichter bij Jona en bij Nineveh is, hoe onmogelijker zijn taak begint te worden. Moet Jona hier gaan preken? Er is nog iets aan de hand met die stad. Kijk er maar mee. Er staat, het is een stad Gods van 3 dagen reis. En ook over deze korte uitdrukking is nogal het nodige te doen. De meest gebruikelijke uitdrukking, ik denk dat de meesten dat onder ons ook wel een keer gehoord hebben, is dat Nineve dan zo groot is, dan moet je 3 dagen over doen om die hele stad door te reizen. En dat wordt dan soms zo uitgelegd dat je als het ware 3 dagen nodig hebt om de stad heen te lopen. En dan ben je weer terug bij af. Er is ook een uitleg die zegt, Nineve is zo groot, je hebt 3 dagen nodig om van de belangrijkste plaatsen in die stad door de stad heen te gaan. En dan ben je uiteindelijk in de hele stad geweest. En inderdaad, Nineve is ook een geweldige stad. Een enorme stad. Waar je inderdaad ook dagen nodig had om die hele stad rustig door te wandelen. En dan kwam je uiteindelijk weer terug bij af. En voor je gevoel kon je dan weer opnieuw beginnen, omdat je niet kon onthouden wat je onderweg allemaal had gezien. Maar we moeten deze uitdrukking even leggen, gemeenten, in de situatie van die dag. Er is met Nineve wat aan de hand. Het is niet zomaar een stad. Het is een grote stad Gods. Een van de belangrijkste steden in die tijd, een wereldstad. En u kunt zich voorstellen wanneer zo'n koning banden wil aanknopen, contacten wil leggen met deze mensen in de stad Nineve, en hij komt daar bij die stadspoort binnen, dat hij zich afvraagt, waar moet ik hier nu eigenlijk zijn, waar moet ik me melden? Moet hij dat aan de portier vragen, de schildwachter bij het poortgebouw? Staat er een bordje ergens, wegbewijzering, onderweg naar het paleis? Nou, om dat te ondervangen hadden de mensen in Nineve een soort gewoonte ingesteld. Wanneer er zo'n gezantschap uit een ver land kwam of uit een andere stad, dan werd het bij het poortgebouw opgewacht. Het doel van het komst werd kort verteld. En dan werd het gezantschap gebracht naar de gastverblijf op de eerste dag. Ze werden daar ontvangen en verzorgd. In zijn gastverblijf werd kort verteld aan de ambtenaren van de koning, waarvoor deze mensen kwamen, ambassadeurs of andere vertegenwoordigers van andere rijk. Dat werd gemeld in het paleis. En op de tweede dag was daar het officiële bezoek. De ontmoeting met de vorst van Nineve, de koning. Er werd dan vergaderd. Contracten werden gesloten, verdragen ondertekend. En als de tweede dag voorbij was, was daar de derde dag. En dat bestond uit afscheidsceremonieën. Over en weer werden geschenken uitgeleverd. Maaltijden werden aangericht. En na de derde dag kon dat gezantschap weer gaan, omdat er weer een volgende delegatie in aantocht wordt. En zo stond zo'n stad bekend in die tijd als een stad van 3 dagen reis. Om in het paleis te komen van de koning had je 3 dagen nodig. En daar komt Jona. Niet te paard, maar te voet. Geen prachtige kleding, stinkend kleed. Het ruikt naar die grote vis. Geen grote verdragen, maar met lege handen. Geen grote geschenk, maar met 1 boodschap. Waar moet die man zich melden om bij de koning te kunnen komen? Als Jona die poort binnenkomt, zal hij ongetwijfeld die ambtenaren ontmoeten die in dienst van de koning daar die delegatie staan op te wachten. Ze geven geen aandacht aan Jona. En als Jona binnen is, zal hij ongetwijfeld al die delegaties zien langskomen heen en weer onderweg naar het koninklijk paleis. Maar Jona moet het niet in zijn hoofd halen om zelf even de deuren van dat paleis binnen te gaan, want hij wordt direct buiten gezet, als hij dat niet met het leven moet bekomen. Waar moet die man beginnen? Wil hij het hart van Nineve weten te bereiken? Zitten wij nu net niet gemeente te kijken zoals Jona keek naar zichzelf en naar God? Want er staat in vers 4, als Jona de stad ingaat, één dagreis, met andere woorden, waar een delegatie voor nodig had om even op adem te komen, met elkaar te praten, het doel van het komst uit te leggen, waarom de koning wordt uitgenodigd voor een gesprek, gaat Jona preken en hij raakt het hart van de stad. Nee, God raakt het hart van de stad. Het is alsof de Heere daar in één keer voor Jona een spiegel houdt. Nog niet eens voor die stad Nineveh. Maar door deze man zo nadrukkelijk te confronteren met zijn komaf. Uit de dood tot het leven. Met zijn onbeholpenheid en ongehoorzaamheid. Ga naar Nineveh. En Jona vertrok naar de noorderhorizon. Met de status en de macht van Nineveh. Tegenover dat stinkende mannetje in dat poortgebouw van die grote stad. Het is alsof God aan Jona duidelijk maakt, ik heb jou ten diepste niet eens meer nodig. Het enige wat je moest doen, was doorzeggen wat ik je voorzeg. Preek tegen haar. Wat is dat woord van God toch een kracht Gods tot zaligheid. Dat werpt een stad omver terwijl de muren blijven staan. Dat bereikt het hart van de koning terwijl de deuren van het paleis gesloten bleven. Dat wordt gedragen door de geest van God die geen barrières, muren, soldaten, legers kent. Maar in zijn vrije macht zijn eigen gang gaat en doet wat God behaagt. Preek tegen haar. Ik moet denken aan een volvalgemeente tijdens het leven van dominee Spurgeon. Spurgeon was al een aantal jaren predikant in Londen en toen kwam er een van zijn studenten. Hij was in Londen ook een opleiding begonnen, die opleiding bestaat nog steeds trouwens. En een van zijn studenten kwam op een dag naar hem toe en die zei, Spurgeon, ik wil je graag even apart spreken. Hij was al een tijdje aan het rondgaan in verschillende gemeenten, aan het oefenen zouden wij dan zeggen, een stichtelijk woord spreken. En hij kwam bij Spurgeon in zijn kamer en zegt, ik ga er zo onder gebukt, ik preek nu al een tijdje. Maar ik heb geen enkele vrucht op mijn prediking. En als ik u zo hoor preken in Londen en zie wat voor uitwerking dat heeft in het hart van mens, hoe komt dat verschil? En Spurgeon keek hem eens aan. En die zei tegen hem, ik denk dat ik het wel weet. Geloof jij dat je met je prediking mensen kan bekeren? En je zag de student even nadenken. Hij zei, nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou zegt Spurgeon, dat is het verschil. Als ik predik, dan predik ik met geloof op God. Al de Spurgeon. En als jij preekt, dan geloof je in jezelf. En dan komt er niks van de grond. Het geldt niet alleen voor de prediker, gemeente. Mag ik die vraag eens neerleggen ook bij u? Bent u vanmorgen hier in de kerk gekomen vanuit het geloof dat God wonderen doet? Dat is vandaag de schriften open gaan. Dat de Heer harten van jongeren, van kinderen en van volwassenen kan en wil bekeren. En dat God dat ook gewoon doet, is een vrijmacht. Hij gaat zijn eigen gang. Ook in het jaar 2013. Dat ook in weerwil van de vorst der duisternis, die zijn machten soms zo hard en confronterend laat zien, ook hier op Urk. Het woord van God gewoon doorgaat. Niet omdat er zulke goede dominees op Urk zijn, of zulke beste kerkraadsleden, of zulke goede gemeentes die toch maar de waarheid vasthouden. Maar heel eenvoudig omdat hier in het midden van de gemeente de Bijbel ligt open en geslagen. En daarvan moeten we het en kunnen we het verwachten. Gooi dat woord in de gemeente, zou Kolbrugge zeggen, en gij zult wonderen verwachten. Nou, doe dat ook maar thuis in je gezin. Leg dat woord maar gewoon op tafel. En ga lezen. Leg dat woord gewoon open in een gesprek met je zoon of dochter. En ga lezen. En laat God werken. Want we hebben meer dan Jona moest brengen. Kijk er maar mee. Jona staat in die stad en dan komt duidelijk naar voren wat Jona moet zeggen. Nog 40 dagen, vers 4, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Het woord omkeren was ook bekend in de stad van Nineveh. Dat is niet zomaar een woord wat alleen maar ergens in Israël bekend is. Dan moet je natuurlijk direct denken aan die geschiedenis in Genesis van Sodom en Gomorra en de steden daaromheen. Die van het een op het andere moment in een vroege morgen door God werden omgekeerd, letterlijk en figuurlijk aan het oordeel werden overgegeven. Dat vuur dat in een keer van de regen, als een regen vanuit de hemel naar beneden viel en die steden voorgoed van de aardbodem wegvaagt. Ook buiten Israël was dat woord bekend. Ook in Nineveh. Ook bij die bloeddorstige Assyriërs, als er een stad werd omgekeerd, dan betekende dat wat alles met de grond gelijk gemaakt had. En dat na verloop van jaren er helemaal niets meer herinnerde aan die grote stad die daar eens had gestaan in zijn volle glorie en trots, Nineveh, waarvoor iedereen zitterde en bang was. Dat moet Jona gaan vertellen in Nineveh. 40 dagen de stad de tijd nog heeft. Ja, waarom? Om zich voor te bereiden op het gericht. En dat gericht gewoon komt. Of de stad het nu wil geloven of niet wil geloven. Nou, maar nu hoor ik iemand zeggen, wat ben ik blij dat ik niet in, wat, dat je niet in Nineveh woont. Is God in 2013 anders, gemeente? Zou de Heer het nu minder erg serieus menen als hij zegt tegen u en tegen mij, bereid je huis, want je zult sterven? Als je in deze morgen naar de namen in de voorbeden luistert, dan luister je toch niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor jezelf. Inderdaad, dan nemen we die namen mee naar huis, leggen het neer in het gebed. We leven mee op verschillende manieren, doe dat ook jongelui. Als predikant merk je dat mensen echt daar ontzettend veel aan hebben. Troost en houvast, als je bij de mensen op bezoek bent. En wat is het ook mooi om te zien, dat er zoveel meeleven is. Maar ik bekruip me ook wel eens het gevoel, misschien dat ik dan iemand niet helemaal recht doe, dat zijn we dan vergeven, dat we met het sturen van een kaart naar een ander voorbij kijken aan onszelf. Zo van het een op het andere moment, mensen sterven, de kracht van het leven. Als je van het een op het andere moment in ontreddering en verdriet wordt gestort als familie, dan tekent dat toch ook de kwetsbaarheid en broosheid van u en mijn leven. En wat als je dan voor God staat? En je hebt niets. Geloven we dat? Dat we vanmorgen hier in de kerk kunnen zitten. En vanavond in een kist kunnen liggen. geloven we dat? En zitten we vanmorgen ook met die houding zo te luisteren naar het woord? Nog 40 dagen. Nineveh had nog 40 dagen. Jij en ik misschien nog maar één of geen dag dat dit de laatste dag is. En dan? Wat is dat eigenlijk voor een rare boodschap die Berona brengt? Nog 40 dagen en dan wordt de stad omgekeerd. Ik hoor al iemand bij zichzelf denken, wat heeft dat eigenlijk voor zin dat Jona naar Nineveh moet? God had dat net zo goed achterwege kunnen laten. Net als bij Sodom en Gomorra. Toen kwam er toch geen prediker bij Sodom? Zeker, er was iemand in het veld die boog voor God. Ik heb me onderwonden om tot u te naderen, daar ik stof en as ben. Abraham, die ging smeken en bidden voor Sodom en Gomorra, een stad die niet eens wist wat bidden was. Als er nou 15 rechtvaardigen in die stad zijn, 10 rechtvaardigen, dan nog zal ik het niet doen, zei God. Maar er was geen rechtvaardige. Ook in Nineveh was geen rechtvaardige voordat Jona die stad binnenkwam. God had dat gezegd, het kwaad is me opgeklommen tot voor mijn toon in hoofdstuk 1. Ik ben naar beneden gekomen om te bezien wat die stad aan het doen is. Jona moet naar Nineveh. Maar binnen Nineveh is er niemand die het verschil tussen zijn rechter en zijn linkerhand weet, zou God later ook zeggen. Geen onderscheid weet tussen goed of kwaad, tussen het woord van God of het woord van een afgod. En als Jona dan die stad binnenkomt en die boodschap moet brengen, dan is dat alleen maar een boodschap van gericht en van oordeel. Heeft dat eigenlijk wel zin om dat te brengen? Als er helemaal geen ruimte is in de prediking van Jona, geen woord van genade, van opzoekende zondaarsliefde, waarom moet die boodschap dan nog gebracht worden in Nineveh? Dan kun je toch net zo goed tegen de muren van die stad gaan preken. Maar die zijn ook niet te bewegen. Mag ik heel even halt houden, gemeente? Jona mag niet preken over het lam. Elke zondag klinkt in de prediking het werk van het lam, de gekruisigde Christus, in ons midden door. Jona mag niet preken van een priester die bemiddelt tussen God en het volk. Elke zondag wordt twee keer het werk van de hoge priester Jezus Christus in onze glorie en glans verkondigd in het midden van onze gemeente. Jona mag het woord bekering niet eens in zijn mond nemen. Keer op keer wordt u en jij aangespoord om je te bekeren en te verootmoedigen voor God. Jona kan geen antwoord geven op de vraag die opklimt vanuit de stad. Of God genadig wil zijn. Keer op keer wordt u uitgelegd in de prediking dat God niet alleen genadig is, maar hoe u ook een persoonlijke genade God mag leren kennen in het werk van zijn zoon. Wordt uit de doeken gedaan wat het is om je te bekeren tot God, te verootmoedigen voor hem, in het geloof de toevlucht te nemen tot Christus. En je moet er niet aan denken dat die prediking misschien al jaren klinkt in je leven. En het heeft nog helemaal niets uitgewerkt. Dat je wel kan onderscheiden tussen wat een Bijbelse en een onbijbelse prediking is. En dat is heel belangrijk, zeker in onze tijd. Maar dat als het gaat om de vragen, die vraag komt zeker als het goed is op een huisbezoek aan de orde. Ken je persoonlijk het werk van Christus? En hoe heb je die leren kennen? Dat dan de wagen stilstaat. Nu kunnen we misschien een uitvlucht zoeken in een stuk godsdienst. De aandacht verleggen naar een ouderling of een dominee. Wegschuilen achter een stuk onmacht. Maar vanmorgen mag ik gewoon ook even die twee met elkaar vergelijken. De prediking van Jona, en ik heb het geteld in het Hebreeuws, bestaat uit 5 woorden. Een schamel handjevol. Vertel de woorden eens die klonken in je leven. Als je alleen maar de teksten telt die bepreekt zijn vanaf deze zondag terug naar achter. Ik kan ze voor mezelf niet meer tellen. Wat heeft dat nou gedaan? Jona komt in Nineveh en preekt 5 woorden. En het staat zo heel ontroerend ook in het Hebreeuws vers 4. Jona was net begonnen om die stad binnen te komen. Hij was net begonnen met zijn prediking. En voordat hij de 3 dagen kan volmaken, ligt de stad voor God op de knieën. Met andere woorden, het enige wat Jona deed in dat poortgebouw was 5 woorden roepen. En die woorden gingen vanzelf hun werk doen binnen de muren van Nineveh zonder Jona. Dat werd als een lopend vuurtje doorgeverteld in die stad. Moet je horen, daar stond een man in de poort die vertelde nog 40 dagen en dan wordt de stad met de grond gelijk gemaakt. Normaal mens zou Jona hebben uitgelachen. Er deden zich wel meer van zulke soort komieken voor in de dagen van Jona. Van die zonderlinge figuren die dachten dat ze een visioen hadden gekregen van een van de goden. Soms werden ze serieus genomen, doorgaans werden ze weggelachen. Daar staat Jona als een komiek. Zo zou je hem zo op het eerste gezicht moeten beschrijven. Stinkend aan alle kanten. Een schamel mannetje. Stelt helemaal niets voor in het licht van die machtige stad Nineveh. Maar het woord doet zijn loop en doet zijn werking. En dat beweegt de mensen tot berouw en tot verootmoediging voor God. Los van Jona. Dat moet wat geweest zijn voor de Jona als je dat legt naast wat er gebeurt daar in Israël. Honderden kilometers terug. Waar Jona en zijn profeten als het ware de blaren op hun tong hebben gepreekt in Jeruzalem. En de stad was niet in beweging te krijgen. Maar de profeten voortdurend hebben opgeroepen tot bekering. En de stad draaide zich om, weg onder het oog van de Heere vandaan. Waar de profeten genodigd hebben met het tonen van het evangelie. En de mensen hebben het belachelijk gemaakt, uitgelachen en bespot. Hier 5 woorden in Nineveh. En de stad gaat voor God door de knie. Hoe kan die stad door de knieën gaan? Komt dat door de prediking? Nee. Dat is maar een middel. Komt dat door de prediker? Nou, gemeente, ik denk dat we nu wel op Jona zijn uitgekeken. Zijn naam wordt trouwens ook niet meer genoemd na het begin van hoofdstuk 3. Alsof God zegt, ik heb hem ook eigenlijk niet eens nodig. Dat dacht die Jona wel. Maar God denkt en handelt zo heel anders. Komt dat door die stad? Onbevangen mensen natuurlijk, hebben geen bagage, geen achtergrond bij zich. Dat zeggen we dan wel eens tegen elkaar. Iemand die uit de wereld komt, die staat er nog onbevangen in. Zou het waar zijn? Als je een losgeslagen leven hebt geleid midden in de wereld, denk aan Nineveh. Zou je dan echt blanco en onbevangen tegenover God staan? Als je leeft vanuit het egoïsme, de haat en de hoogmoed. Nee, Nineveh gelooft niet de prediking. Gelooft niet de prediker. Vers 5. Nineveh gelooft God. Er staat letterlijk, Nineveh zegt amen op God. Dat is het geloof van Nineveh. Ze zeggen amen op God. Waar zeggen ze amen op? In de eerste plaats op het recht dat God heeft om die stad om te keren. Daar valt die stad voor. Op het recht dat God heeft om Nineveh te verdoen. En dat is een van de grondtrekken in het geloofsleven. Dat ik dat zelf ook in mijn leven steeds meer leer inzien en beamen. Dat is geen moment voordat ik tot Christus ga. Dat is geen enkel moment als ik bij Christus ben. Dat is de grondhouding in het geloofsleven. Het besef dat ik voor God niet kan bestaan in mezelf. En dat ik bij je val. Als de Heere zegt, als ik mijn handen van je terugtrek, dan sta ik in mijn recht. Amen, zegt mijn ziel daarop. Is dat het enige wat bij het geloof hoort? Nee, het geloof richt zich op God. En dan moeten we toch even terug, gemeente, naar het begin van hoofdstuk 3. Er stond aan het begin van hoofdstuk 3 het woord van de Heere geschiedde ten tweede maal. En als dat woord van de Heere, neem dat mee jongelui, daarmee benadrukt de Bijbel dat de Heere niet alleen rechtvaardig is, maar ook barmhartig, heilig in zijn liefde, vergevingsgezind is met behoud van zijn recht. Die God komt in de prediking Nineveh binnen. Wandelend op het woord, houdt God zijn gangen door de straten van Nineveh. En bewerkt in het hart van deze mensen in Nineveh de vrezen voor God. Waardoor Nineveh niet alleen amen zegt op God in zijn recht, maar amen zegt op wie God is in zichzelf, als een genade God, die de zonde bij name noemt, maar de stad 40 dagen de tijd geeft om zich te bekeren. En dat signaal wordt door Nineveh opgevangen. 40 dagen. We komen dat zo vaak in het Oude Testament tegen. 40 jaren in de woestijn. 40 dagen dat de Heere Jezus in de woestijn alleen was om verzocht te worden uiteindelijk door de duivel. 40 dagen, de periode ook voor vasten volgens de wetten van Mozes. Maar ook buiten Israël stond die 40 dagen tijd bekend als een periode van verootmoediging voor God. Nineveh hoort dat signaal in de prediking van Noona. God komt niet na 20 dagen, na 50 dagen of na 3 dagen. Nee, geeft de stad 40 dagen de tijd om zich voor God te verootmoedigen. Te smeken voor Gods genadetroon. Of de Heer de stad in zijn genade wilt aanzien. Of God wil zijn voor Nineveh. Zoals hij is in zichzelf, als een genade God. Wist Jona dat? Jazeker wist Jona dat. Dat God dat uiteindelijk bedoelde met de prediking van Jona. Dan moeten we terug aan het einde van deze preek even naar een andere profeetgemeente, Jeremia 18. Jeremia 18. Dat is dat bekende hoofdstuk van de pottenbakker, Jeremia 18. Dat de Heer als een beeld gebruikt in de prediking van Jeremia om zijn vrijmacht aan de hand van het voorbeeld van de pottenbakker uit te leggen. Jeremia moet dan naar het huis van de pottenbakker gaan, ziet daar die man aan het werk, die maakt een vat, gaat net zo lang aan het werk totdat die vat goed is. En dan zegt de Heer in vers 5, toen geschiedde het woord van de Heere tot mij, zal ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israël, spreekt de Heere. Zie, gelijk leen in de hand van de pottenbakker. Alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het uitrukken, afbreken en verdoen zal. Maar indien dat volk, dat heidense volk bedoelt God hier, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Dit is God. Die volstrekt serieus meent wat hij zegt, nog 40 dagen dan draai ik de stad om. Veeg het van de kaart weg. maar die de betrouwbaarheid van dat woord verbindt aan zijn genade. Om Nineveh door de knieën te laten gaan voor hem. Heb je zo wel eens naar een gerichtsprediking geluisterd, gemeente? Als je gewaarschuwd wordt voor je onsterfelijke ziel op weg gereisd naar de eeuwigheid. Dat al zijn die woorden scherp en fel, en dat moet toch ook. Gods woord is toch een tweesnijdend scherp zwaard. Maar dat dat zwaard niet wordt getrokken om mensen te doden. Maar om ze te drijven naar het kruis. Om zoals Paulus dat zegt, wij dan wetende de schrik des Heren. Een prediker weet als het goed is wat het is om de last van de zielen te dragen. Met het oog op de naderende eeuwigheid. Om zo te staan in het midden van de kudde. Mensen te drijven naar het kruis. Opdat ze bij dat kruis amen zeggen op wie God in Christus is. Voor een verloren zondaar. We weten zoveel te meer, gemeente. En daarom maakt het Heere voor ons zoveel te makkelijker. We weten het nog veel beter dan in de tijd van het Oude Testament. Omdat we staan in het Nieuwe Testament. En daarom komt dat kruis in de prediking van het woord ook vaak zo dicht bij ons te staan. We weten het niet alleen zo goed. Maar we mogen God daar in de eerste plaats ook voor erkennen. Voor wie hij is in zijn bewogenheid over onze onsterfelijke zielen. Voor ons, voor onze jongeren en voor onze kinderen. Maar er tegenover staat dat de eenvoud van het geloof ook in 2013 precies hetzelfde is gebleven als hier in Jona 3 in die grote stad Nineveh. Dat zegt alleen maar amen op wie God is. Zullen we ons daar vanmorgen dan niet aan vastgrijpen? Nog niet eens aan de prediking. Maar wel aan de gepredikte. God die zich liet verkondigen, ook vanmorgen in het midden van de schuilplaats. Die ons aangrijpt in het woord. Opdat we deze God mogen vastgrijpen in zijn barmhartigheden. Ons door het woord mogen leiden naar de binnenkamer. Te buigen voor God. Ons uit te leveren aan hem. Amen.